Dit voorjaar is er iedere maand een lezing en iedere keer is het thema meditatie in actie. Dat wat we oefenen, hoe leef je dat? Hoe breng je dat in de praktijk? En deze keer zou ik wat willen vertellen over een thema van een feest wat eraan zit te komen. Vesak. Vesak feest. En dat is een boeddhistisch feest. Dat gaat over het vieren van de geboorte, de verlichting en het heengaan van de historische Boeddha. Dus je hebt Kerstmis, Pasen en Pinkster in één feest, als je de christelijke vergelijking zou maken. En 14 mei is hier Vesak, wordt het feest gevierd. En dat is een feest, een viering, waarbij we mediteren en teksten reciteren en oefeningen doen. Allerlei verschillende vormen uit verschillende boeddhistische tradities. Uit de Zen, uit Thich Nhat Hanh, uit de Tibetaanse boeddhistische traditie. Dus we maken zo'n feest met verschillende boeddhistische tradities. En we kiezen dan een thema. We doen het al voor de 8e keer op rij. En we kiezen dan het thema wat wordt aangereikt door de Verenigde Naties. Die hebben een aparte commissie voor de Vesak Day. Want zij vinden bij de Verenigde Naties dat boeddhistische groepen samen een feest, het Vesakfeest, zouden moeten vieren. Nou, dat deden we hier al. Dus toen hebben we ook dat thema van de Verenigde Naties overgenomen. En dit jaar is dat thema sociale rechtvaardigheid. En in de voorbereidingscommissie, dat zijn 6 mensen, toen we dat thema hoorden, dat riep wel wat op. Sociale rechtvaardigheid. Misschien kun je het ook even zelf door je heen laten gaan, wat het bij jou oproept. Als je mediteert, wat heb je dan met sociale rechtvaardigheid? In de discussies die wij hadden, ging het in eerste instantie ook meteen over onrechtvaardigheid. Over dat wat niet goed gaat, over buitensluiten. Voor mensen die zich bedreigd voelen of ontevreden. Alle oordelen die we hebben, die zich vertalen in meningen. Stemmen in partijen. En sociale rechtvaardigheid gaat over hoe je als samenleving organiseert om samen te leven. Heeft ook te maken met politiek. En sommige mensen gaan juist mediteren om even niet bezig te zijn met die grote buitenwereld, met die grote vragen, met die politieke vraagstukken, met die meningen en partijen. Je wilt juist even terug naar jezelf. Je wilt juist even al die actie stopzetten. Dus misschien is dat wel een ogenschijnlijk tegengestelde beweging om het dan over sociale rechtvaardigheid te hebben. Het is natuurlijk interessant om dan te bedenken wat de historische Boeddha zei over dat thema sociale rechtvaardigheid.
Oké, I'm sorry.
We hadden het erover dat ik de lezing niet en in het Engels en in het Nederlands tegelijk kon doen. Dus, oké. Wat zei de Boeddha over sociale rechtvaardigheid? Toen hij begon met zijn verhaal vertellen over de ontdekkingen die hij gedaan had in het mediteren, kwamen er heel veel volgelingen en dat werden er een heleboel. En toen bleek dat je dat moet organiseren, het samenleven van die groepen monniken. Dus hij maakte regels. En dat is een aparte afdeling geworden van dat van de teksten die overgeleverd zijn vanuit de tijd van de Boeddha. En dat noemen we dan in het Pali de Vinaya. Dat zijn de aandachtsoefeningen. Het zijn niet zozeer geboden van hoe het moet, maar wel je onderneemt de training om niet te doden, niet te stelen, je seksueel niet te misdragen, niet te liegen, geen verdovende middelen te gebruiken, om zo de eerste vijf even alvast te noemen. En voor een monnik zijn er 227 aandachtsoefeningen. Dus het gaat nog wel een poos door. Het gaat ook over hoe je eet en hoe je met elkaar omgaat, over hoe je je monnikspij opvouwt. Allerlei hele praktische regels. Dus de Boeddha was zich ook heel erg bewust van, als je met een grote groep mensen samenleeft, moet je dat regelen. En het gaat dus niet zozeer om geboden over wat wel mag en wat niet mag, maar het gaat over de intentie dat je zo leeft dat je je geest niet belast. Dat er geen dingen zijn die je in het gewone doen doet waar je spijt van krijgt. Of waar wrok over komt. Dat je zo leeft dat je respect hebt voor jezelf en een ander. Dat vind ik de prachtige definitie van compassie. Behandel een ander zo, zoals je zelf behandeld wil worden. En als je zo leeft, is dat ook een bron van geluk, van levensgemak. Als het gaat over sociale rechtvaardigheid, dan is er ook één preek van de Boeddha die daar specifiek over gaat. En die hield hij tegen iemand en die heette Sigalaka. Dus dat heet de Sutta over tegen Sigalaka. En daarin heeft hij het over 6 richtingen van bescherming. En in die preek wordt er verteld over 6 paren van relaties die een mens heeft. En het is dan mooi dat zo'n relatie die je hebt, bijvoorbeeld ouders, kinderen, leraar, leerling, partners, man, vrouw of anders, vrienden, werkgever, werknemer en brahmaan en volgeling. In de westerse wereld zouden we zeggen meditatieleraar en meditatieleerling, iemand die mediteert. En die 6 relatieparen, waar ik zo wat over zal vertellen, die worden dus opgevat als iets wat je beschermt. Dus in richting van noord, oost, zuidwest, naar boven en beneden. Dan ben je helemaal omgeven door bescherming. Als je zo leeft dat je je relaties met je omgeving goed houdt, dan bescherm je jezelf. Als je jezelf beschermt door alert te zijn op hoe je leeft, daarmee bescherm je een ander. En als je een ander beschermt, bescherm je ook jezelf. Dus het gaat over een gedragsregels, over een manier van leven. Maar niet zozeer in de trant van dat moet en dat mag niet, dat is verboden en dat is verplicht. Maar veel meer als je jezelf beschermt, bescherm je daarmee een ander. Als je respectvol omgaat met een ander, krijg je dat ook terug. Dat is de basis, dat is de basisgedachte van sociale rechtvaardigheid, van de regels over samenleven. Want bij al die verschillende paren van relaties horen bepaalde aspecten van gedrag. Bijvoorbeeld ouders en kinderen. Ouders gaan zo met hun kinderen om dat ze ze ervan weerhouden dat ze een ongeluk krijgen. Dat ze dingen doen die niet de bedoeling zijn, die onheilzaam zijn. Ouders gaan zo met hun kinderen om dat ze ze vaardigheden leren. En dat ze voorbereiden dat een kind goed mee kan komen. En in de basistekst staat dan dat je ervoor zorgt dat je kind een goede partij vindt om mee te trouwen. En dan als laatste, zodat hij je erfgoed kan overnemen. En kinderen in relatie, hè, dus wat doen kinderen dan terug, die realiseren zich dat ouders hen gesteund hebben. En van daaruit willen zij hun ouders steunen. Ze realiseren zich wat ze hebben gekregen en dat ze daarin respect willen betonen voor wat ze van hun ouders hebben gekregen. Dat je je van daaruit dus waardig wil gedragen. De relatie tussen leraar en leerling. Iedereen heeft op school gezeten. En misschien zijn er nog situaties waarin je leert. En een leraar heeft als principe voor gedrag dat hij zich ervan vergewist, zeker stelt, dat een leerling krijgt wat hij nodig heeft. Dat je de vaardigheden overbrengt waar ze voor komen en dat een leerling veiligheid geboden wordt. Dan kun je leren, als je je veilig voelt. En leerlingen betonen respect aan een leraar om door goed willen worden in dat wat je geleerd wordt. Opletten. En daarmee geef je respect aan het feit dat er iemand je iets wil leren. Relatie van partners. Gaat over betrouwbaar zijn. Elkaar eren en niet vernederen. Beschermen van het gezamenlijk bezit. En er goed voor zorgen voor het gezamenlijke huishouden. Relaties van vrienden. Hoe gaan vrienden met elkaar om? Het eerste wat dan genoemd wordt is vrijgevig zijn. Vriendelijke woorden. De ander niet verlaten als die in de problemen komt. Elkaar helpen. Opletten dat de bezittingen van een ander veilig zijn. Dat je zorg draagt voor elkaar en voor elkaars spullen. En hoe gaan een werkgever en een werknemer met elkaar om? Een werkgever zorgt voor werk wat past en wat te doen is. En wat ook op tijd weer stopt. Zodat de ander die het uitvoert niet te moe wordt. Een werkgever draagt zorg voor goede beloning. En geeft ook iets extra's. En een werknemer daarbij staat dat hij praat over de werkgever met waardering. Toen ik dat las, dacht ik van, nou, dat heb ik niet altijd zo toegepast. Ik heb flink geklaagd over mijn baas. En ook dat een werknemer niet neemt wat niet gegeven is. En tot slot een meditatieleraar en iemand die mediteert. Iemand die mediteert geeft een leraar respect in gedachten, woorden, daden. Is erbij dat je bereid bent om een leraar in je huis te ontvangen en van lichamelijke behoeften te voorzien. Dat grijpt terug op het systeem van de monniken en nonnen die afhankelijk zijn van het voedsel wat ze krijgen, van dat wat ze van de omgeving krijgen om te kunnen leven. En de relatie van een meditatieleraar met leerlingen gaat over dat je mensen die mediteren ervan afhoudt om onheilzame dingen te doen. Dat je compassie hebt. En dat je opheldert als de ander over zijn ervaringen vertelt. En de weg naar verlichting wijst. En het brengt het samenleven, het grote verband, eigenlijk terug tot hele gewone, dichtbij ervaringen. Ieder mens heeft een gezin, familie. Of je er nou contact mee hebt of niet, ieder mens heeft een begin in samen opgroeien. En van daaruit in je werk, op school, partner, vrienden. En voor ieder mens is dat een ander samenstel, maar ieder mens is verbonden met anderen. Het persoonlijke is politiek en het politieke wordt heel persoonlijk, wordt heel dagelijks leven, wordt heel bazaal. En ieder mens doet ertoe. Ieder mens heeft keuzes in die relaties om zich op een bepaalde manier te gedragen. En dat heeft effect op hoe er dan ook weer met jou wordt omgegaan. En de kernwaarde die in al die verschillende beschrijvingen van relaties terug te vinden zijn, is dan in het Pali sila, respectvol zijn, deugdzaam leven. Klinkt helemaal niet sexy, maar het goed met elkaar omgaan, heel bazaal, is wel de kern. Vrijgevigheid, het willen delen, betrouwbaar zijn, vriendelijkheid en de ander willen leren wat de ander kan leren, wat passend is. Volgens de dikke Van Dalen betekent sociale rechtvaardigheid in overeenstemming met het recht. Eerlijkheid. En het sociale zet dat in een groter geheel. En wat ons overkwam in die voorbereidingsgroep was dat we het hadden over onrechtvaardigheid. Dus misschien is het ook goed om je te realiseren van, en wat gebeurt er dan als er oneerlijkheid is? Als er onrecht is? Als de ongelijkheid uitgebuit wordt. Als er angst is om te delen. Als er geen respect is. Als je onrespectvol behandeld wordt. Ik reed vandaag in de auto hier naartoe. En ik woon en rij nog niet zo lang hier door de stad. En het viel me op in het verkeer onderweg. Dat er heel snel iets insluipt van ik eerst. Een jongen die op zijn fiets gewoon dwars door iedereen patsboom oversteekt. Zo van ja, hier kom ik aan. Iedereen moet maar even om me heen. Ik eerst. Zo'n automatisme van basisgedrag. Wat je als je niet oppast ook meteen met z'n allen overneemt. En dat is precies waar het om gaat. Dat je voelt dat er dingen zijn die niet prettig zijn, die niet respectvol zijn. En hoe dat automatisch jou ook beïnvloedt, hoe dat je meeneemt. En het eerste wat er gebeurt als jij niet respectvol behandeld wordt, is verzet. De reactie van, dat moet zo niet zijn. Het moet stoppen. Het moet opgelost. En dat is het mooie van wat we hier oefenen. Dat je dat realiseert. Dat je dat herkent. Dat je dat opmerkt. Wat er met je gebeurt. In gedachten, woorden, daden. En dat betekent niet dat je niet menselijk zou moeten reageren. Dat het anders zou moeten zijn. Maar dat je herkent wat er is en dat je daarmee ook een breder perspectief krijgt. Daarmee ook de gelegenheid krijgt om te herkennen. Dit gaat over denken, het gaat over gevoel, het gaat over een mening die ik heb. Het geeft de mogelijkheid om ja te zeggen en nee. Maar het geeft je ook de mogelijkheid om te blijven kiezen van en wat is nou mijn intentie, wat kies ik? Wat vind ik heilzaam? Wat vind ik een goede manier van omgaan met mezelf en met een ander? in communicatie als mensen boos zijn of geïrriteerd, dat het wezenlijk is om je grenzen aan te geven. En misschien zelfs mogelijkheid geeft om aan te geven waar je behoefte aan hebt. Dat is heel wat anders dan schelden en boos blijven. Als het gaat over sociale rechtvaardigheid, dan zou ik iets willen vertellen over een Belgische man. Hij is van Marokkaanse afkomst. Hij heet Mohamed El Baghiri. Het is een man die in België is opgegroeid, in Molenbeek, in Brussel. Beroemde wijk tegenwoordig. Hij werkte als metrobestuurder. Getrouwd, 3 kinderen. En vorig jaar bij de aanslagen op het vliegveld in Brussel is zijn vrouw overleden. Zij is zelf moslim en zijn vrouw overleed bij een aanslag door moslims. Groot verdriet. Achterblijven als vader van 3 kinderen. En hij heeft een boekje geschreven en dat heet Jihad. Jihad van liefde. En dat is precies de slag die deze man maakt. Dat hij zich realiseert dat als hij de mensen die vanuit haat reageren gaat haten en zo zijn kinderen opvoedt, dat het dan alleen maar groter wordt. Dat wat de anderen hem aandoen, dat hij daarin meegetrokken wordt. En dat hij dat dan ook doet. Dus hij roept op tot jihad van liefde. Nu wil ik een klein stukje uit zijn boek voorlezen. In deze tijd van globalisering is het belangrijk om je eigen cultuur en geschiedenis te kennen, maar ook die van anderen. Achter alles wat ons verdeelt en scheidt, zijn alle bewoners van deze aarde met elkaar verbonden. Zwarte, blanke, joden, boeddhisten, moslims en atheïsten. De geschiedenis laat zien dat samenleven mogelijk is. Vlak na de dood van de profeet hadden de moslims in Damascus nog geen plek om te kunnen bidden. Maar toen konden ze bidden in de kerk van de christenen. Tijdens de reformatie beschouwden de wederdopers, die door de kerk als ketters werden gezien, de Turken als hun broeders. In het Vaticaan schilderde Raphaël een fresco van de grote Averroes, een moslim, midden in het Vaticaan, in het hart van het christendom. De geschiedenis laat zien dat samenleven mogelijk is. Het is mooi om deel uit te maken van een volk, maar boven alles maken we deel uit van de mensheid. Ieder kind moet voor alles leren dat hij bij deze wereld hoort. Dat hij zich mag identificeren met alle groten uit de geschiedenis. Dat hij van Aristoteles, van Plato, Rumi, Sun Tzu, Confucius, Moeder Teresa, van iedereen mag houden. Dat hij zich met elk van hen mag identificeren. Ze zijn ook van hem. Ze zijn van ons allemaal. Cosmopolitisme is een cultuur die zich nestelt naast de plaatselijke cultuur, maar haar niet vervangt. Dus dat alles van de hele wereld komt op je af, komt naast dat wat je als van mij en eigenheid beschouwt. Ik breng mijn cultuur mee, maar niet om de cultuur van een ander omlaag te halen. Ik zou willen zeggen, vertel over jezelf, mens uit verre streken. Vertel me het verhaal van je volk. Ik wil het niet horen om je te veroordelen, maar omdat jouw verhaal ook het mijne is. Je kunt je cultuur verliezen, je geloof, je land, maar je menselijkheid verlies je niet. Ik vind het een, het is ook een, op YouTube staat een interview, een filmpje waarin hij vertelt. Dus naast het boekje is er ook nog een YouTube filmpje te zien. Ik vond het een, werkelijk een schitterend voorbeeld van iemand die zo'n moeilijke onrecht situatie gebruikt om te leren. Gaat heus niet vanzelf, het is heus niet iets van nou dat doen we even. Die de rouw om zijn vrouw en de situatie van het opvoeden van zijn kinderen gebruikt om te leren en op te roepen werkelijk stelling te nemen tegen wat hij niet goed vindt, de jihad van haat, en op te roepen tot de jihad van liefde. En dat is precies waar het in boeddhisme over gaat. Je wordt altijd op je verkeerde been gezet. Die automatische reflexen van aantrekken en afstoten, van wel willen, niet willen, die krijgen een andere impact. Die krijgen een breder perspectief. Er komt een ander gezichtspunt bij. Zodat je werkelijk bewust kunt kiezen. En dat je de verbondenheid die er is tussen mensen kunt leven.